Hoe maak je van een gewone burger een politieagent? Je kan natuurlijk leren hoe je een bekeuring uitschrijft, maar dat maakt je nog geen lid van de blauwe familie. De overgang van burger naar blauw is een proces van socialisatie. Van de homo sapiens naar de homo agentus, zou je kunnen zeggen. Maar wat is socialisatie dan precies? En waarom is het zo belangrijk?
Dit is De Academie. Politiewerk in perspectief. Met Nina van den Dungen.
In deze podcast praat ik over de politiewetenschap en de politiepraktijk. Dit keer over uitgebreid onderzoek naar de socialisatie van nieuwe agenten. Dat doe ik met twee gasten. Hendrik Solly, een van de hoofdonderzoekers voor politie en wetenschap. Welkom.
Ja, dankjewel.
En Sharon, tegenover jou, brigadier bij de politie Oost-Nederland. Jij bent ook gevolgd tijdens dit socialisatieonderzoek. Jij ook welkom.
Ja, dankjewel.
Hendrik, even eerst naar die term socialisatie. Wat versta jij daaronder?
Goeie vraag. Een vraag die ik de laatste tijd ook veel krijg nu het boek af is. En op verjaardagen dan mag gaan uitleggen wat het is.
Ja, want het is een heel boek geworden, hè? Een boekwerk over socialisatie.
Ruim 400 pagina's aan bevindingen over het zijn en het worden van een politieagent. Met name het worden van een politieagent.
Ja.
En wat socialiseren is, enerzijds hoe leer je het vak? Dus hoe de vaardigheden, kennis die je nodig hebt om agent te zijn, dat is één. En twee, hoe word je lid, onderdeel van de organisatie, van het team? Dus het gaat over acceptatie, of gevoelens van acceptatie en gevoelens van bekwaamheid.
Ja, dus ik noem het al, hè, de blauwe familie. Het is ook echt een beetje een familie. Dan kijk ik Sharon maar even aan, die er ook middenin zit.
Ja, dat is inderdaad waar. Als je er net in komt, voel je dat totaal niet. Dan heb je het nog over de politie.
Mm-hmm.
Maar als je erbij zit en je werkt al jaren bij de politie, dan zeg je echt wel wij.
Ja.
En ons.
Ja. Nou, ik vind het grappig hoe Hendrik het formuleert. Ik heb het in 400 pagina's in een boek. Hoe word ik agent? Zo klinkt het alsof je een soort totale nieuw leven instapt. Een transformatie. Is het een way of life wat jou betreft, Sharon?
Ja, dat denk ik wel. Ja, want je houdt rekening met eigenlijk alles waar je eerder geen rekening mee hield.
Zoals?
Tijdens de corona bijvoorbeeld. Mensen weten dat je bij de politie werkt. Dan is het heel gek dat jij je niet aan de avondklok houdt.
Ja.
En daarna wel een bekeuring bijvoorbeeld even uitschrijft.
Als in, word je eigenlijk een bravere burger, omdat je ook bij de politie werkt. Rij jij nooit meer te hard in je vrije tijd?
Ja, nee, klopt.
Echt?
Nee, dat is niet
gelukkig.
Nee, natuurlijk rijden we allemaal wel eens te hard. En,
en in aanvulling daarop, wat ik wel bijzonder vind aan agenten, is dat je hebt de persoonlijke identiteit en je beroepsidentiteit.
Mm-hmm.
En het bijzondere van het agent zijn worden of het agent zijn is dat je heel veel van je persoonlijke identiteit meeneemt in je beroepsidentiteit.
Ja.
En eigenlijk ook daarmee ook wel weer een transfer terug.
Ja.
En dat maakt het zijn van agent ook wel zo bijzonder. Dat je bent het eigenlijk helemaal.
Nou, ik wou zeggen, want je maakt er eigenlijk wel bijna twee personen van. Je hebt een persoonlijke identiteit en een beroepsidentiteit. Is dat alleen aan agenten voorbehouden of is dat voor mij ook, hè, als burger en journalist?
Nou, ik denk dat je in heel veel beroepen natuurlijk jezelf meeneemt in hoe je het uitoefent. Alleen, even heel simpel gezegd, de agent zijn is voor een deel ook scheidsrechter zijn in het maatschappelijk verkeer. Dus op straat maak jij op dat moment beslissingen en je hebt legio keuzemogelijkheden hoe je met zo'n incident of een gebeurtenis omgaat. En daarin neem je heel erg jezelf ook wel mee en je eigen stijl. Zo in.
Ja. Hendrik, jij hebt dit onderzoek niet alleen gedaan, samen met een collega Wouter Landman. Jullie zijn hier ook echt jaren mee bezig geweest, wat ik snap als je een boekwerk van 400 pagina's doet. Maar dat maakt dus wel dat dit onderzoek ook een heel groot onderzoek is geweest.
Klopt. Ik had mezelf voorgenomen om nooit meer een proefschrift eigenlijk aan te gaan. Eén keer vond ik wel genoeg.
Ja.
Maar dit voelde wel als een tweede. En heel fijn om het samen met Wouter Landman te hebben gedaan. En ook Vere Keuning heeft ons meegeholpen in de dataverzameling en analyse. We zijn in 2017 begonnen met het voorstel voor politie en wetenschap. We zijn hen ook heel dankbaar dat ze het hebben gehonoreerd. Uh-huh. Want het is niet niks zo'n onderzoek als dit honoreren.
Nee, want wat moesten jullie? Jullie gingen dus studenten volgen.
Ja.
Hoeveel studenten hebben jullie gevolgd?
We hebben uiteindelijk 46 studenten geselecteerd in 3 cohorten. Dat wil zeggen, we wilden graag niet alleen de opleiding in kaart brengen, maar ook een aantal jaar nadat je de opleiding hebt afgerond. Dus we hebben uiteindelijk 7 jaar van een politiecarrière in beeld gebracht. Toen was de opleiding nog 3 jaar afwisselend praktijk onderwijs op school. Cohort 1 waren mensen die waren net gestart. Sharon is daar één van.
Ja.
Die waren net gestart met de opleiding. Dus die volgden wij eerst 3 jaar in de opleiding en toen nog 1 jaar in de praktijk. Cohort 2 was halverwege de opleiding, zo 1,5 jaar. En de cohort 3 stond vlak voor de afronding van hun opleiding. En die hebben we zeg maar 4 jaar kunnen volgen in hun politiecarrière.
En wat wilde je dan precies onderzoeken van deze 46 studenten?
allereerst wie ze zijn en wat ze al hadden meegemaakt voordat ze bij de politie instapten.
Ja.
Vervolgens, toen ze instapten, wat maak je dan allemaal mee? Hoe gaat het? Hoe word je begeleid? Hoe word je opgeleid? Welke keuzes maak je erin? Heeft iedereen, maakt die hetzelfde mee of zitten daar verschillen tussen? En vervolgens ook hoe, als je bent afgestudeerd, hoe vaar je dan binnen het politiebedrijf? Wat voor werk ga je doen? En even vanuit de theorie kijken we eigenlijk naar het individu in het socialisatieproces. Dus loopbaan die al geweest is, persoonlijkheidskenmerk. We kijken naar het proces, dus wat doorloop je allemaal? 3, in welke context vindt dat plaats? Van het team, van de school, maar ook... Nou, Sharon noemde net corona. Dat is een maatschappelijke gebeurtenis. Maar het kunnen ook politieke gebeurtenissen zijn. Hoe ver zijn die van de invloed op socialisatie? Mm-hmm. En uiteindelijk, en daar worden wij ook heel vaak naar gevraagd... veranderen mensen nou, als ze bij de politie gaan... De uitkomsten van socialisatie.
Oké, dat horen we zo meteen. Die houden we nog even vast. Sharon, jij bent dus van de eerste lichting, zeg maar, hè, cohort 1. Waar je in bent gevolgd. Jij deed die opleiding basispolitieonderwijs tussen 2018 en 2020. Dus inderdaad ook net ook die coronatijd ook nog een stukje meegepakt.
Ja.
Hoe was het om door Hendrik onder andere gevolgd te worden in die paar jaar dat je zo'n opleiding doet?
Nou, ik kon er niet zo goed een vinger op leggen. Want je spreekt weer met elkaar af van zullen we weer gaan zitten? In het begin was dat inderdaad gewoon fysiek bij elkaar. Nou, inderdaad een opname erbij. En er werden gewoon heel veel vragen gesteld. En daar antwoordde ik op. En het waren ook heel veel vragen.
Hoeveel, Hendrik?
geen idee, maar het is vaak zo. We hadden een protocol met een aantal thema's. En binnen die thema's een aantal aspecten. Ja. Die we in elk interview ook terug lieten komen. Zodat we mensen ook in de tijd konden volgen. In hoeverre, dat heeft Sharon misschien gemerkt. Maar dat zeiden we niet zo expliciet. Van in hoeverre hoe men nu denkt over goed politiewerk en dat goed kunnen uitvoeren. Mm-hmm. Is dat consistent of verandert dat door de tijd heen?
Ja.
Maar ook speelden we heel erg in op bijvoorbeeld één vraag van ons, waar we ook vaak een beetje mee begonnen. Hè, zijn er nog betekenisvolle gebeurtenissen geweest in de afgelopen periode? En bewust zo ruim. Want de ene keer ging het over iets wat in het team gebeurde of in de organisatie. Mm-hmm. En de andere keer ging het over een incident op straat, wat men had meegemaakt.
Ja.
En vanuit daar ontstaan heel veel vervolgvragen. Dus ik denk dat een interview, net wat Sharon zegt, soms wel meer dan 100 vragen vanuit onze kant dan kwamen. Ze duurden ook 1,5 uur.
Zo.
Minstens.
En hoe vaak was dat dan?
1 keer per jaar, waarbij we de eerste 2 jaar, omdat we toen de mensen ook nog niet zo goed kenden als later, ook tussendoor nog telefonische interviews hadden.
Ik wou zeggen, want 1 keer per jaar, dat valt wel mee aan tijdsbesteding. Hè? 1,5 uurtje.
Oh, ja,
dus je elke maand op de pijnbank moest bij Hendrik.
Nee, zeker niet. En zo voelde het ook totaal niet. Nee.
We hadden het net al over de motivatie om agent te willen worden. Ik heb een fragment meegenomen van Remy uit de podcast Ik Word Agent. Hij vertelt even waarom hij bij de politie wil.
Ja, mijn vader die werkt bij de politie ook. En vroeger kwamen er mooie verhalen altijd tijdens verjaardagen boven tafel. En daar word je heel erg enthousiast van.
En wat voor verhalen waren dat dan? Is het?
Ja, de mooie aanhoudingen. Mijn vader heeft altijd met honden gewerkt. Dus dat spreekt tot de verbeelding.
Sharon, had jij ook zo'n voorbeeld? Net als Remy, dat je dacht van ik heb nu in de kinderopvang gewerkt, in de sport. Ik wil toch naar de politie?
Nee, totaal niet.
Oh.
Nee, ik liep een beetje vast in mijn... In mijn eigen werk, zeg maar. Ik wilde meer, maar ik kon niet echt veel meer. Dus ik verveel me nogal snel. Er moet wel iets te doen blijven. En toen dacht ik, maar wat wil ik dan doen? En ik zat in de auto terug van mijn werk naar huis. En er reed de politieauto langs. En ik dacht, misschien is dat wel wat voor mij.
Ja, serieus? Zo makkelijk ging het?
Zo makkelijk ging het.
Waarom? Dat je dacht, dat is een spannend beroep. Daar verveel je je niet snel. Wat had je dan voor beeld daarbij?
Ik heb natuurlijk gewerkt in de kinderopvang. En daar is geen dag hetzelfde. Je hebt wel dezelfde kinderen bijvoorbeeld, maar ook weer niet elke dag. En elke dag is anders. En ik dacht, dat is bij een politieagent ook zo. Je weet niet naar welke melding je toe gaat. En zo begon dat eigenlijk. Toen dacht ik, ik ga eens kijken op internet. En toevallig waren er vacatures voor hoofdagent. En daar heb ik op gesolliciteerd.
En nou zit je hier in je politieuniform naast mij.
Ja,
zo kan het gaan. Hendrik, is dat, want we hoorden dan Remy die echt een voorbeeld heeft. Sharon die gewoon een politieauto voorbij ziet rijden. Dat is blijkbaar gratis reclame voor de politie. Ja. Wat hoor jij van die 46 studenten die jij volgde? Waarom die bij de politie wilden?
Heel wisselend. En dus een wisselende motivatie bedoel ik daarmee. Dus sommige mensen, echt zoals Remy, ook met familievoorbeelden of rolmodellen in hun omgeving. Sommigen hebben het al van kind af aan. Ze weten zelf ook niet waarom ze het hebben. Maar die willen gewoon al bij de politie of bij Defensie. En een van de twee. Maar er zijn ook mensen die, en dat is ook wel heel leuk, ook voor ons onderzoek, die al, net zoals Sharon, allerlei andere banen hadden gehad. Of eigen bedrijf. En zochten naar betekenisgeving in hun werk. Of naar, en dat is wel een belangrijke motivatiebron, naar het buiten willen werken. Hè? Dus niet zozeer achter een computerscherm. Mm-hmm. Maar het is vooral ook afwisseling, veel met mensen werken, actie, spanning. Nee, de spotjes van de politie waren vroeger ook nog dat je uit helikopters kwam afzeilen en zo.
Of, dat is niet helemaal waar. Dan moet je bij Defensie zijn tegenwoordig, volgens mij.
De mensen hadden ook nog wel wat beelden van het beroep die niet helemaal klopten. Maar dat is met name gewoon het buiten en niet achter een pc zitten.
Laten we het eens hebben inderdaad over die verwachtingen versus realiteit. Sharon, jouw verwachtingen, wat waren die? Had je er verwachting bij? Of dacht je, ik zie het wel?
Nou, ik zie het wel, dacht ik. Ik was natuurlijk aangenomen. Nou, toen dacht ik, oh, ik ben aangenomen, oké. Ik had een vast contract, eigen bedrijf. Nou, ik dacht, als ik ergens voor ga, moet ik er ook voor gaan. En dus heb ik mijn eigen bedrijf verkocht en ontslag genomen, ook echt.
Tuurlijk, want je gaat bij de politie.
Ja, precies. En dan zit je bij een kennismakingsweek en denk je, en hoor je van iedereen inderdaad de motivatie om bij de politie te komen. Sommigen hadden het al 8 keer geprobeerd en die zaten er nu eindelijk in. En toen dacht ik echt, oh, ik heb een plekje van iemand afgepakt.
Oh,
die hier zo graag had willen zitten. En ik zit hier met de gedachte van, als ik het niet leuk vind, dan ben ik ook zo weer weg. Ja.
Was dat pijnlijk? Of vond je daar wat van?
Dat gaat dan in je hoofd even om, hè. Maar ja, aan de andere kant werd er ook wel weer tegen mij gezegd, ja, maar je zit hier niet voor niks.
Nee.
Want je bent wel aangenomen voor bepaalde competenties.
Precies. En bij jou was het dus echt nog een beetje zoeken of het bij je zou passen. Zo,
ja,
zo ging je erin.
Ja,
in
omdat
instantie.
Ik ook niet echt onderzoek had gedaan van wat doet de politie nou eigenlijk.
Nee, behalve mensen arresteren, boeven vangen.
Ja, hè, precies. Gewoon de standaard.
Basale wat iedereen dan weet.
Ja.
Hendrik, wat zag jij dan bij de andere studenten? Hadden die inderdaad bepaalde verwachtingen en matchen dat met de realiteit?
Deels matchen die, deels ook niet. Dus dat is eigenlijk, wat ik nu doe, dit is eigenlijk het hele onderzoek. Daarom is het ook 400 pagina's. Dus heel genuanceerd.
Uh-huh.
Dus we zien telkens, er is niet één soort agent of één soort motivatie of één soort manier van politie optreden of één soort van verandering die je doormaakt. Je neemt jezelf heel erg mee. En afhankelijk van hoe hoog je verwachtingen zijn, dus de hoge kan ook de teleurstelling zijn. Dus sommige mensen die komen, en dat begint al in het werving- en selectietraject, die denken dat de politie een hele professionele, gestroomlijnde organisatie is.
Is het toch ook?
Deels is het ook gewoon een organisatie.
Waar ook wel eens dingen misgaan, bedoel
Precies.
je?
Precies, en dat is dan een van de dingen. Dus het uniform ligt niet klaar op dag 1 van de opleiding bijvoorbeeld. En daar begint dan een teleurstelling.
Oh,
maar ook als je het hebt over de opleiding, mensenverwachtingen van politiewerk. En dan in het begin, en dat is ook in het kader van veiligheid van de studenten, want ze gaan de straat op in uniform, dus ze moeten zichzelf kunnen beschermen en verdedigen, zo je wil. Dus de eerste lessen zijn ook heel veel. Volgens mij had jij dat ook, Sharon. Dat je denkt van, ben ik straks alleen maar met burgers aan het rollenbollen over straat?
Want, als in wapens.
Ja, je hebt alleen maar zelfverdedigingslessen. En...
Maar dat zit heel erg in het begin.
Ja, ja dat weet ik echt nog goed van het begin. Dan leer je inderdaad vechten. Nou, fysiek ben ik niet heel breed en groot. Dus dan zei ik tegen mijn klasgenoten van, maar doe nu eens op je allersterkst dan. Nou, en dan had je een beer van een vent en die legt je gewoon op de nek en die loopt de klas uit, zeg maar.
Ja.
Dan denk je van, oei.
Ik wil dit niet.
Nee, ik had die blauwe maand, heette dat vroeger, had ik echt nodig om bij de politie te blijven. Want ik dacht inderdaad echt, nou, ik ga 1 dag op straat en ik kom nooit meer thuis. Dat dacht ik echt.
Dan moet je wel even uitleggen wat de blauwe maand is. Dat is in je opleiding een blauwe maand.
Ja, dat je gewoon eigenlijk 4 maanden was het volgens mij vroeger. Meekijken. In de praktijk.
In het echi. Je gaat gewoon meelopen. Je wel in uniform ook.
Ja, wel in uniform. Dus je hebt wel je uniform gewenning. En je doet ook wel de meldingen. Maar je loopt echt nog mee. Je gaat echt kijken of het vak wat voor je is.
Ja.
En toen kreeg ik pas echt een realistisch beeld van, dit is de politie en dit vind ik leuk en nu ga ik ermee door.
Ja, het is grappig dat jullie inderdaad al refereren aan dat gebruiken van geweld. Sommige studenten vinden dat heel lastig. We hebben ook een fragment van YouTube, van het tv-programma Bureau Utrecht. Ewout Genemans, bij velen wel bekend. Die legt dat ook voor aan een van de agenten.
Want ik kan me dat ook wel voorstellen dat je programma ziet en denkt, nou, de politie lijkt me echt best wel wat voor mij. Maar dat hele vechtgedeelte, daar wat ook wel eens bij het werk, daar herken ik me niet zo in. Of voel ik me niet fijn bij. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
Het gaat echt voornamelijk om de communicatie. Als je communicatief gewoon goed bent,
en sterk bent, dan kan je het ook gewoon met een goed gesprek kan je het afdoen. En af en toe zijn er natuurlijk wel gevallen dat je ook fysiek moet gaan. Alleen vanuit de basis merk ik eigenlijk dat het niet heel vaak voorkomt.
Nee, en John, dit was inderdaad voor jou ook wel de eye-opener. Eerst heel veel trainen in vechten en dan op straat denken, nou, zo vaak komt het niet voor dat ik echt fysiek moet worden.
Klopt.
Ja. En dat was fijn, denk ik?
Ja, zeker. Dat was fijn. En toen pas kwam ik er eigenlijk ook achter hoe mijn vooropleiding mij eigenlijk helpt in het politiewerk.
Ja, op wat voor manier is dat?
Nou, bij de kinderopvang leer je natuurlijk het politieagentje spelen, laat ik het zo maar zeggen.
Heel duidelijk zijn naar de kinderen toe.
Precies. Ja. En je hebt allemaal communicatietrainingen. Hoe praat je nou tegen kinderen? En ik zei ook op een gegeven moment, ik praat eigenlijk gewoon tegen verdachten. Vooral verdachten die niet meewerken. Alsof het kinderen zijn. En dat werkt gewoon supergoed. Gewoon zeggen wat je verwacht. Laat je gordel om. Ik zie dat je je gordel afdoet. Laat je gordel om. Weet je wel, dat soort dingen.
Alsof je inderdaad tegen een kleuter zit te praten. Maar dat helpt dus heel erg ook in het deescaleren al?
Ja, dat denk ik wel. Als je iemand heel boos ziet worden, dan helpt het om te zeggen van, ik zie dat je heel boos wordt. En dan vaak, of ze vlakken al wat af.
Hendrik, het lijkt mij sowieso, nou, heel spannend, zo niet doodeng. Als je als student de eerste keer daadwerkelijk in actie moet komen. En dan ook dus fysiek. Hè? Heb je dat ook onderzocht? Hoe mensen dat ervaren? Want dat hoort ook bij het socialisatieproces.
Klopt. Ja, eigenlijk als je het hebt over het worden van agent, dan zijn er heel veel eerste keren. En dat is, voor sommigen zijn die heel veel van die eerste keren, maakt ze al vrij in een vrij korte periode mee. Anderen moeten nog heel lang wachten op een eerste keer. Bijvoorbeeld eerste keer reanimatie, eerste keer fysiek geweld. In het contact met een burger. Eerste keer vuurwapen, eerste keer in uniform de straat op. Zo zijn er heel veel eerste keer
een dode?
Ook, een lijkvinding. Ja. Of een met name ook incidenten waar je makkelijk mee kan vereenzelvigen. Dus verkeersongelukken met fatale afloop. We zitten allemaal in het verkeer, dus ook agenten. En dat dan zien mensen van je eigen leeftijd of jonger. En daarmee geconfronteerd worden. En dat zie je dan ook wel, dat vonden wij wel interessant als onderzoekers om te zien. Dat in het begin zijn agenten heel erg de klas. Omdat dat is de eerste plek waar ze zitten. De eerste periode is ook wat langer op school. En dan zijn ze heel erg onderdeel van de klas. En zijn ze heel erg een groep. Na die eerste praktijkperiode zie je dat de klas een beetje uiteenvalt in groepjes. En ook men steeds meer gericht is op het individuele traject. Ook omdat ze in de praktijk zelf opdrachten moeten doen. Maar ook omdat ze dan terugkomen uit zo'n praktijkperiode. Heb jij al een reanimatie meegemaakt? Heb jij al een keer je wapenstok moeten gebruiken? Yeah. Heb jij al dit? Heb jij al dat? En dan een soort mentale categorie aan het afvinken zijn van incidenten, gebeurtenissen. En voor hen is dat eigenlijk twee dingen. Enerzijds onzekerheid. Kan ik het wel? Maar ook twee. Hè, dus kan ik het wel, de vaardigheden, kennis en kunde toepassen? Twee, kan ik er überhaupt tegen? Je ziet ook de opluchting. Die hoorden wij letterlijk in de interviews terug van, ik kan het tegen, gelukkig.
Ja, ik wou zeggen, want het zou ook heel confronterend kunnen zijn dat je denkt, ik wil dit helemaal niet, ik kan het helemaal niet. Is dat iets wat jij bij die 46 nog hebt gezien?
Ja, we hebben een paar uitvallers gehad. En ik wilde eerst zeggen helaas, maar het is helemaal niet helaas. Omdat deze mensen voor een deel ontdekten, ik kan niet bij de bel. Hè, dus wat er van me gevraagd wordt, is te hoog gegrepen voor mij. Qua fysiek of qua capaciteit. Maar ook qua dit beroep past gewoon niet zo goed bij mij, wie ik ben als persoon.
Dus het is eigenlijk gewoon winst voor jezelf dat je het hebt geprobeerd. En
absoluut.
Dat je dan denkt van, nou, dit is niet wat ik wil, waar mijn skills liggen.
Inderdaad.
Ja. Had jij dat, Sharon, dat onzekere inderdaad bij al die eerste keren die Hendrik dan noemt? Bijna een soort lijstje die je afvinkt?
Nou, ik had niet zozeer een lijstje, maar het is toch, je gaat bij de politie en je weet wat er kan gebeuren. Maar eigenlijk weet je helemaal niet wat er allemaal kan gebeuren, want er gebeurt zoveel. En inderdaad, zo'n eerste reanimatie, dat is bij veel studenten ook toch een vinkje. Van hoe ga ik erop reageren? Want je doet het altijd op een pop en dan ineens op een echt iemand. En er komt natuurlijk emotie bij kijken van familie. Maar
en dan moet jij rustig blijven en
precies,
het leven redden.
Ja, maar ik was zo iemand die trekt dat aan of zo. Nog steeds wel. Toen ik zag me in de Blauwe Maan zat, waar we het eerder over hadden, dat je mee ging kijken, mocht je ook meekijken in de noodhulp. En dan had je geen uniform aan, zodat mensen niet iets van je verwachten. Uh-huh. Maar je was gewoon in burgerkleding. In burger was je mee. Mijn tweede of derde dag, ik werd gekoppeld aan twee agenten. Die gezichten moest ik onthouden. Ik wist de namen nog niet eens. En ik zie hun in één keer opspringen. Dus ik spring maar mee op. En ik zet mijn koffie, ging nog over mijn eroverheen. En ik zeg, waar gaan we eigenlijk naartoe? Een reanimatie. Dus dat was mijn allereerste melding, was een reanimatie. Dus dat vinkje had ik niet.
En is dat dan, want dan hoef jij dus eigenlijk, je kijkt dan alleen maar mee. Hè? Je hoeft het niet zelf te doen. Ik kan me wel voorstellen dat het dan diepe indruk maakt.
Nee, je hoeft het niet te doen, maar het wordt wel aan je gevraagd. Wil je ook een keer?
Ja, heb je het gedaan?
Ik heb het toen niet gedaan, nee. Het was een hele lastige plek om ook te komen. En ik vond meekijken toen wel goed genoeg.
Ja, ja. En is dat dan iets wat je onzeker maakt? Of juist eigenlijk zeker? Ik heb het nu gezien. Ik zie wat zij doen. En ik kan dit ook wel.
Ja, ik denk dat. Ja, ja, ik denk dat ik het reanimeren zelf wel kon. Voor mij komt het wel. Hè? Het echte reanimeren. Mm-hmm. Ja.
En heb jij sowieso in die hele periode een meegemaakt wat diepe indruk op jou heeft gemaakt?
De eerste keer een overleden kindje.
Oh, ja.
Ja.
Dat lijkt me echt afschuwelijk.
Ja, en dat is het ook. Ja, voor het kindje zelf natuurlijk. Het is niet natuurlijk natuurlijk zo'n heel klein kindje die dan overlijdt. Maar vooral de emotie bij de ouders. Ja, en ik ben 2 jaar geleden zelf moeder geworden. En dan komt het nog anders binnen. Want dan kan je jezelf heel goed inleven in de ouders van, goh, het zal je gebeuren. En wij hadden in die periode ook best wel veel kindjes die, die het niet hebben overleefd, zeg maar. Om wat voor reden dan ook. Of wie gedood of in een auto-ongeluk.
Ja, ja, daar heb je mee te maken.
Ja, ja, dat klopt.
Oké, als de opleiding er uiteindelijk op zit, dan ga je natuurlijk echt aan de slag. Dan word je, als het goed is, Hendrik, ook zelfverzekerder als agent. Ga je ook een beetje je eigen stijl ontwikkelen. En moet je dus uiteindelijk helemaal onderdeel worden van die blauwe familie, van die politiecultuur. Dan zeg ik wel politiecultuur. Wat is dat, de politiecultuur, Hendrik?
Ja, nou, heb je even. Er zijn echt boekenkasten over volgeschreven. Het is hoe wij ernaar kijken. En ook een beetje wat we natuurlijk terugkregen van de respondent, is dat we eigenlijk 4 belangrijke categorieën, zeg maar, daaruit onderscheiden. Die van invloed zijn op onderdeel worden van die, van die, van het team, van de club, zo je wil. Mm-hmm. En de één is de politiehumor. Even heel kort. Toch vaak schrik men er in het begin ook nog wel een beetje van. Of vindt men dit heel vreemd.
Humor,
ja, er zit toch vaak een zwart randje aan. Maar later is men daar heel blij mee. En vindt men het ook fijn als men het zelf ook kan toepassen. Niet iedereen lukt dat ook altijd even goed.
Omdat het een soort kopingsmechanisme is, hè? Van je maakt nogal wat mee. En dan mag je ook wel even wat harde grappen maken over wat er gebeurd is. Om,
precies,
het een beetje los te kunnen laten.
En daar let de agent ook heel sterk op. Hè, van, kunnen mensen meeluisteren? Kunnen ze ons zien? Want je wil niet dat omstanders
dit soort dingen
horen. Maar dat is echt even in de binnenkamers, in de auto of op het bureau.
Mm-hmm.
Dus humor is 1. 2 is haantjesgedrag. Of een beetje popiopie of een beetje stoerdoenerij. Haantje de voorste, letterlijk zijn. Hè? Dus overal met je neus bovenop. Dus, worden ze natuurlijk voor een deel ook op geselecteerd, deze mensen. Want je wil ook dat politiemensen een stap naar voren doen. Maar andere stap naar achter zetten.
Ja, precies.
Dus voor een deel is dat ook wel logisch. Maar het werd ook door respondent wel aangegeven. God, het lijkt hier ook een beetje op mijn kleedkamer van de voetbalclub. Of de kantine waarin
hoop testosteron doorheen,
precies,
gaat.
Precies. Vinden sommige mensen zich ook wel... voor sommigen is het een warm bad. Voor anderen is het soms ook wel heel lastig om daartoe te verhouden. Sommigen kiezen er heel bewust voor om er niet in mee te doen, maar het is wat het is.
Kijk ik heel even Sharon aan, ben ik wel benieuwd. Is dat iets wat jij irritant vond of waar je dacht, nee, dat pas ik heel goed in dat hele testosteron gevoel?
Nou, ik ben zelf niet zo, maar ik kon er wel prima mee omgaan, ja.
De derde kenmerk wat heel veel terugkomt ook in de verhalen en waar je toe te verhouden hebt als nieuwe agent, is de familiariteit, hoe ik zo je wil. Dus het lijkt heel erg op onderdeel zijn van een echte gemeenschap.
Mm-hmm.
We zorgen voor elkaar, we zien om naar elkaar, we delen lief en leed met elkaar. Mensen weten ook heel veel van elkaar. Komt ook omdat je heel veel tijd met elkaar doorbrengt als je in de noodhulp zit, in een auto, met z'n tweeën. Dus ja, dan ga je het ook over heel veel zaken hebben. En je maakt heel veel zaken ook mee die moeilijk is om te delen met anderen. Waardoor je ook dat versterkt. Hè, dat onderdeel van de familie zijn. En de laatste is roddelen. Vooral ook wel over hoe doet iemand het werk. Dus je hebt het veel over elkaar.
Mm.
En voor een deel heeft dat te maken met ook weten wat je aan elkaar hebt. Iemand zei ook heel plat en heel luchtig. Ja, waar moet je het anders de hele tijd over hebben in die auto? Hè?
Ja,
dus
is,
we moeten
is...
ook die dienst doorkomen. Dus,
ja, maar als je het zo hoort, is het eigenlijk gewoon net een normaal kantoor. Hè?
Precies.
Sharon, als je dus in zo'n politiecultuur terechtkomt, dan heb je dus, wat Hendrik aan het begin zei, je neemt ook je eigen persoonlijkheid mee en je wordt een beroepspersoonlijkheid. Ik snap dat je daar misschien helemaal niet bewust mee bezig bent. Maar herken je daar wat van? Dat je inderdaad eigenlijk je eigen stijl gaat ontwikkelen binnen die politiecultuur?
Ja, dat denk ik wel. Je neemt natuurlijk mee al in je rugzak wat je hebt. Je draait diensten met heel veel verschillende collega's. Daarmee neem je mee wat jij mooi bijvoorbeeld vond of belangrijk. Of dat je naar een collega die spreekt een burger op een bepaalde manier aan, dat je denkt, hé, dat werkt, dat past bij mij, en dan neem je dat mee. Maar er zijn ook dingen die je meemaakt, wat een collega dan bijvoorbeeld zegt of doet, dat je denkt, oei, dat is misschien niet helemaal handig, of zo zou ik het niet aanpakken.
Nee.
En zo word je wel echt de politieagent die je wil zijn ook vooral. Ja,
ja, dat snap ik. Hendrik, in de laatste fase van jullie onderzoek vroeg je ook aan studenten, ben je nou als mens veranderd nu je ook agent bent? Wat kreeg je daarop terug?
Vaak de eerste reactie was, ja, ik denk dat ik wel veranderd ben. En dan ga jij zeker nu vragen naar een voorbeeld. En die kan ik zo niet noemen.
Nee.
Dat was heel vaak het eerste antwoord. Wat er wel een paar dingen zijn waar je dan op komt, is emotioneel wat harder geworden. Dus met name in de privécontext, door het leed wat men allemaal meemaakt en ziet, heeft men ook heel veel relativeringsmateriaal. En is het soms moeilijk om empathisch te reageren op een partner of een familielid of een vriend.
Oh,
die
ja?
ook iets mee heeft gemaakt. Waarvan je denkt, ja joh, wat is het probleem?
Niet zo, ik heb net een overleden kindje.
Precies, maar
gezien.
Men vindt dat wel irritant. Want de ander reageert er ook wel. Hoezo vind je mijn probleem niet belangrijk?
En Hendrik, dus dit is een belangrijk aspect. Hoe je verandert als mens naar agent. Wat hoort er nog meer bij?
Weet je, Sharon noemde het ook wel. Zij had het al, omdat ze pedagogisch onderlegd is. Hè, dus met kinderen werken. Dus die directieve stijl. Heel veel mensen hebben die moeten aanleren. Dus om iemand heel directief aan te spreken. En helemaal iemand die je niet kent. Dat is best wel, daar moet je wel even een drempel over.
Ja.
En mensen leren dat stapsgewijs. En worden goed. Die nemen dat ook wel mee naar privé. Dus ik ben opener geworden. Maak makkelijker contact met mensen. Of ik ben gewoon veel directer geworden. Of ik deel eerder mijn mening waar ik dat eerder niet deed. Dus daar waardeert men ook wel dat men dat heeft ontwikkeld.
Ja.
Een andere die ook is meer waardering voor het eigen leven. Maar je komt met zoveel, die twee kanten. Je een negatieve mensbeeld en wereldbeeld enerzijds. Want Sharon zei het net ook ergens al. Je komt op zoveel plekken waar je eerder niet kwam in je leven. En je ziet daar zoveel leed en andere vormen van ellende. Of hoe mensen hun leven vormgeven dat je denkt, hoe is het mogelijk? Maar de andere kant is ook van, wat heb ik het dan goed? Wat heb ik een goede, voor die mensen die het geld, een goede jeugd gehad? Of wat heb ik het dan nu goed voor elkaar ten opzichte van heel veel andere mensen in Nederland? Hè? Want dat is vaak wat men niet verwacht, dat in een land als Nederland dat ook allemaal bestaat.
Oké, dus bij elkaar is best wel een lijstje van zaken die er toch wel aan de mens verandert, als die dus de agent ook wordt. Dan heb je dus daar heel veel inzicht in gekregen, ook als onderzoeker, als wetenschapper. Zie je dan nog mogelijkheden tot verbetering?
Wat wij heel mooi terugzagen ook in het onderzoek, omdat we mensen ook langdurig konden volgen, is dat zij wisselden in werkgebieden tijdens de opleiding. Dus meer ruraal plattelandsgebied of meer in een stad. Ander publiek, dus ander type burger, ander type meldingen. Ook de werkdrukken, andere vorm. Ook het politieteam zit iets anders in elkaar. En dat wel heel waardevol is voor in ieder geval mensen, politiemensen die nog in wording zijn, om die verschillende contexten te ervaren. En ook te kijken wat dat doet met jou als agent. Dus dat zou de politieorganisatie nog kunnen institutionaliseren. Dat je dat gewoon eigenlijk verplicht maakt. En ook, maar goed, dat is een beetje een particuliere mening. Ook voor mensen die al langer in dienst zijn, laat ze af en toe roleren in werkgebieden. Want als je heel lang in een stad zit en dan ook nog een grote stad met een bepaald type publiek waar je heel veel mee in aanraking komt. Ja, vind je het gek dat je vertekend beeld krijgt. Dus dat het ook goed is om mensen er even uit te halen, zodat die vertekening weer wat weggaat.
Dat verandert misschien ook weer zelf iets in je eigen perspectief en in je eigen stijl als agent.
Precies.
Zou kunnen. Tot slot, Sharon, als je dan zo wordt gevormd in zo'n opleiding en je neemt een stuk van jezelf mee en je bent dan agent, je bent lid van de Blauwe Familie, dan kan ik me voorstellen dat je eigenlijk dat 24/7 bent. Kan jij nog gewoon burger zijn? Of heb je het gevoel van, nou, er zit altijd wel iets van de agent in mij?
Ja, ik denk dat laatste. Je kijkt gewoon anders naar de wereld. Je bent alerter. Je ziet meer dingen.
Dus het vormt je als mens en je zit er nog steeds. Dus je hebt de perfecte keuze gemaakt, volgens mij.
Ja, zeker.
Kan je het aanraden aan iedereen die luistert?
Ja, zeker. Ja, helemaal als het bij je past. Het moet wel echt bij je passen. En je moet competentie natuurlijk bezitten. Maar het is zeker een hartstikke leuke, veelzijdige baan. Ja.
Mooi. Dankjewel Sharon, brigadier bij de politie Oost-Nederland en onderzoeker Hendrik Solly. Tot zover deze aflevering van de Academie, de podcast van de Politieacademie. En in deze aflevering hoorde je een fragment voorbij komen uit de podcast Ik Word Agent. Dus ja, mocht je nou zelf interesse hebben om bij de politie te gaan, dan zou ik zeker die podcast Ik Word Agent even gaan luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot de volgende keer.